Voorlopig laten we het onderwijs vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis rusten. Er komen maar liefst 5 artikelen aan over de kerk. En ik dacht, als ik er nu aan begin en dan een periode van zomervakantie ertussen, dan is dat misschien wat lastig voor het verband. Daarom nu de resterende 2 keer dat ik 's middags in uw midden ben voor de vakantie. Een hele korte serie van 2, naar aanleiding van het thema Leer mij God kennen. En dan letten we vanmiddag en volgende week op hoe je God kunt leren kennen als je ziet hoe hij omgaat met mensen van toen en daar in de Bijbel. En we hopen daar lessen uit te trekken voor ons leven anno 2023, want diezelfde God dienen wij ook. Vanmiddag wil ik stilstaan bij de vrouw uit Sunem en de man Gods die een knecht heeft genaamd Gehazi. En we komen dat tegen in 3 gedeeltes in het boek 2 Koningen. We lezen eerst 2 Koningen 4 vers 8 tot en met 37. Vervolgens 2 Koningen 5 vers 19 tot en met 27. En tot slot 2 Koningen 8 vers 1 tot en met 6. En met name 2 Koningen 8 vers 1 tot en met 6 staat dan vanmiddag centraal. En die 2 vorige lezingen uit hoofdstuk 4 en 5 komen daar op een hele wonderlijke manier samen. Dus 2 Koningen 4 en 2 Koningen 5 komen op een hele bijzondere manier samen in 2 Koningen 8. We beginnen bij 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 37. Het gebeurde op een dag, zou zomaar een dag uit ons leven kunnen zijn. Het gebeurde op een dag dat Elisa langs Sunem kwam. Dat daar een vrouw van aanzien was die er bij hem op aandrong de maaltijd te komen gebruiken. Zo vaak als hij daar langs kwam, gebeurde het dat hij daarheen uitweek om er de maaltijd te gebruiken. En ze zei tegen haar man, zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Laten we toch een klein bovenvertrek van steen maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten. Komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken. En het gebeurde op een dag dat hij daar kwam. Zich terugtrok in dat bovenvertrek en daar ging liggen. En toen zei hij tegen zijn knecht Gehazi, roep deze vrouw uit Sunem. En toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem staan. Hij had namelijk tegen hem gezegd, zeg nu tegen haar, zie, u hebt heel veel zorg aan ons besteed. Wat kan men voor u doen? Kan ik voor u tot de koning spreken of tot de bevelhebber van het leger? Maar zij had gezegd, ik woon te midden van mijn volk. Toen had hij gezegd, wat kan men dan voor haar doen? En Gehazi had gezegd, ze heeft helaas geen zoon. En haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En toen hij haar geroepen had, ging ze in de deuropening staan. En hij zei, op de vastgestelde tijd, over een jaar, zult u een zoon omhelzen? Maar zij zei, nee, mijn heer. Man Gods, lieg niet tegen uw dienares. Maar de vrouw werd zwanger en baarde een jaar later een zoon op de vastgestelde tijd waarvan Elisa tot haar gesproken had. En toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging, naar zijn vader, naar de maaiers. En hij zei tegen zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. En die zei tegen een knecht, draag hem naar zijn moeder. Deze nam hem op, bracht hem bij zijn moeder. En hij zat tot de middag op haar knieën. En toen stierf hij. En ze ging naar boven en legde hem op het bed van de man Gods. En daarna sloot zij de deur achter hem en ging naar buiten. En zij riep haar man en zei, Stuur mij toch één van de knechten met één van de ezelinnen, zodat ik snel naar de man Gods kan gaan. En daarna kom ik weer terug. Hij zei, waarom ga je vandaag naar hem toe? Het is geen nieuwe maan en geen sabbat. Maar zij zei, het is goed zo. Toen zadelde ze de ezelin en zei tegen haar knecht, drijf haar aan en ga, rijd zonder ophouden, tenzij ik het je zeg. Zo ging zij op weg en kwam bij de man Gods, bij de berg Karmel. Het gebeurde nu toen de man Gods haar van een afstand zag, dat hij tegen Gehazi zijn knecht zei, zie, daar is de vrouw uit Sune. Wel nu, loop haar toch snel tegemoet en zeg tegen haar, gaat het goed met u? Gaat het goed met uw man? Gaat het goed met uw kind? En zij zei, het gaat goed. Toen ze bij de man Gods op de berg kwam, greep ze zijn voeten vast. En Gehazi kwam echter naar voren om haar weg te duwen. Maar de man Gods zei, laat haar begaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar. En de Heere heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekend gemaakt. En zij zei, heb ik een zoon van mijn Heer gevraagd? Heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet? En toen zei hij tegen Gehazi, om God je middel, neem mijn staf in je hand en ga op weg. Als je iemand tegenkomt, groet hem niet. En als iemand jou groet, antwoord hem niet en leg mijn staf op het gezicht van de jongen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En toen stond hij op en volgde haar. Gehazi ging voor hen uit en legde de staf op het gezicht van de jongen, maar er kwam geen stem, geen teken van leven. Gehazi keerde terug, hem tegemoet en bracht hem de boodschap, de jongen is niet wakker geworden. En toen Elisa bij het huis kwam, zie, de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de Heere. En vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit. En het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich over hem uit. En toen nieste de jongen tot 7 maal toe. En daarna deed de jongen zijn ogen open. Hij riep Gehazi en zei, roep deze vrouw uit Sunem. En hij riep haar en zij kwam bij hem. En hij zei, neem uw zoon op. En toen kwam zij, viel voor zijn voeten neer, boog zich ter aarde. En zij nam haar zoon op en ging naar buiten. Tot zover het langste gedeelte van vanmiddag dat we hebben gelezen. Dan nu 2 Koningen 5 vers 19 tot en met 27. Een gedeelte dat gaat over Gehazi die melaats wordt. We beginnen te lezen bij vers 19. Toen Naaman op enige afstand van Elisa gekomen was, zei Gehazi, de knecht van Elisa, de man God, zie, mijn heer heeft Naaman die Syriër tegengehouden. Hij heeft uit zijn hand niets aangenomen van wat hij meegebracht had. Maar zo waar de Heere leeft, ik zal hem achterna rennen en wel iets van hem aannemen. Dus volgde Gehazi Naaman. Toen Naaman zag dat hij hem achterna rende, liet hij zich van de wagen zakken, ging hem tegemoet en zei, is alles goed? Ik heb een vraag, hè? En hij zei, alles is goed. Shalom, staat er. Mijn heer heeft mij gestuurd om te zeggen, zie, er zijn nu uit het bergland van Efraïm 2 jonge mannen van de leerlingenprofeten bij mij gekomen. Geef hen toch een talent zilver en 2 stel gewaden. Naaman zei daarop, neem alsjeblieft 2 talent aan. En hij drong bij hem aan en bond 2 talent zilver in 2 buidels met 2 stel gewaden en hij gaf ze aan 2 van zijn knechten die ze voor hem uitdroegen. Toen hij nu bij de heuvel kwam, nam hij alles van hen over en borg het op in een huis. Hij liet de mannen gaan en zij gingen uit. En daarna keerde hij zelf terug en ging voor zijn heer staan. Elisa zei toen tegen hem, waar kom jij vandaan, Gehazi? En hij zei, uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan. Maar hij zei tegen hem, ging mijn hart niet mee? Toen die man zich vanaf zijn wagen omkeerde en je tegemoet ging, was het tijd om dat zilver aan te nemen en gewaden aan te nemen, om olijfbomen en wijngaarden, schapen en runderen, dienaren en dienaressen te kunnen kopen? Daarom zal de melaatsheid van de Aman zich voor eeuwig aan jou en aan jouw nageslacht hechten. Toen ging hij, Gehazi, bij hem weg. Melaats, wit als de sneeuw. Dan bladeren we door naar hoofdstuk 8 en dan komen we die vrouw uit Sunem en de knecht van de man Gods opnieuw tegen. Zomaar. Op een dag. 2 Koningen 8 vers 1 tot en met 6. Elisa had gesproken tot de vrouw van wie hij de zoon levend gemaakt had. Sta op en ga heen. U en uw gezin en verblijf als vreemdeling waar u verblijven kunt. Want de Heere heeft een hongersnood aangekondigd. En die zal ook 7 jaar lang over het land komen. En de vrouw was opgestaan. En had gedaan overeenkomstig het woord van de man Gods. Zij ging, zij en haar gezin, en verbleef als vreemdeling in het land van de Filistijnen 7 jaar lang. En het gebeurde na verloop van de 7 jaren dat de vrouw uit het land van de Filistijnen terugkeerde. En ze ging erop uit om de hulp van de koning in te roepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. En dan komen de 2 versen die centraal staan in de preek. De koning was nu juist in gesprek met Gehazi, de knecht van de man Gods. Hij zei, vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En het gebeurde terwijl hij de koning aan het vertellen was hoe Elisa een dode levend gemaakt had. Zie, let op, de vrouw van wie hij de zoon levend had gemaakt, kwam de hulp van de koning inroepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. Toen zei Gehazi, mijn heer de koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon die Elisa levend heeft gemaakt. En de koning ondervroeg de vrouw en zij vertelde het hem. Toen gaf de koning haar een hoveling mee en zei, laat zij alles wat van haar is terugkrijgen. Ook de hele opbrengst van de akker, van de dag af dat ze het land verlaten heeft, tot nu toe. Tot zover. We leggen de focus vanmiddag bij vers 4 en 5 van 2 Koningen 8. Ik wil die versen nog een keer lezen. Als uitgangspunt voor de preek. 2 Koningen 8 vers 4 en 5. De koning was nu juist in gesprek met Gehazi, de knecht van de man Gods. Hij zei, vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En het gebeurde terwijl hij de koning aan het vertellen was hoe Elisa een dode levend gemaakt had. Zie, de vrouw van wie hij de zoon levend had gemaakt, kwam de hulp van de koning inroepen met het oog op haar huis, met het oog op haar akker. Toen zei Gehazi, mijn heer de koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon die Elisa levend heeft gemaakt. Het thema van de preek is dus leer mij God kennen. Leer mij God kennen. We letten op 3 dingen. Allereerst op de vrouw. Je zou daar achter kunnen zetten, wat een zorg. Enerzijds zorg, bezorgdheid, dat heeft ze niet meegemaakt. Hè? Het lijkt allemaal goed te komen en het komt ook goed, maar het gaat wel door diepe dalen heen. Je zou ook kunnen zeggen, wat een zorg van God, dat hij haar keer op keer, op cruciale momenten, mensen op haar pad brengt, die verandering brengen. De vrouw uit Sunem. Let het een tweede op de knecht, Gehazi. best wel bijzonder, toch? Hij is sneeuwwit van melaatsheid. In 2 Koningen 5 weggestuurd. En hier, een paar hoofdstukken verder, is hij gewoon in dienst van de koning, niet afgeschreven. Hoe zit dat? Je zou kunnen zeggen, is dat genade of niet? Met zo'n verleden en zo'n straf dan toch nog gebruikt kunnen worden. En tenslotte letten we op het moment. Moment, dat bijzondere moment. Juist als Gehazi met de koning in gesprek is over het wonder van de opwekking van die dode jongen, komt hij samen met zijn moeder binnen. Ik heb er maar achter gezet, het kan toch geen toeval zijn. Leer mij God kennen. De vrouw, wat een zorg. De knecht, is dat genade of niet? Het moment, dat kan toch geen toeval zijn. Zo trekken we de lijnen ook uit dit gedeelte naar ons leven. Leer mij God kennen. En gemeente, de reden waarom ik daar 2 keer over wil preken, over dat thema, is dat ik het in mijn eigen hart en ook daar waar u het mij toevertrouwt tegenkom. En ook wel buiten de laankerk. Hoe heb ik het nou met God soms? Juist als je weet hoe goed het is om te bidden, leer mij naar uw wil te handelen. Er zijn bepaalde momenten in je leven aan te wijzen. Onderwerpen die steeds weer terugkeren, waarbij het niet zo gemakkelijk met een schaartje is te knippen. Wat is dan nu precies de wil van God? Is het nou zondig om tot het uiterste te gaan, om mijn recht te behalen? Moet ik juist de minste zijn? We zitten eigenlijk niet op onze plek in ons huis. En we bidden of er een plaatsje komt ergens anders. Maar het gebed wordt niet verhoord. Is dat dan nu een beproeving? Moet ik volhouden? Mag ik blijven bidden of heeft het geen zin meer om daarom te vragen? Moet ik maar blijven waar we zitten? Hoe zit dat met die relatie die dan wel goed gaat en dan helemaal niet goed gaat? Is dat een teken dat ik ermee moet stoppen of moet ik het doorzetten? Nou, ik ga het pastoraat niet op de kansel brengen, maar u kunt toch wel hier en daar uw eigen gedetailleerde vragen hierbij benoemen. Leer mij God kennen. Ja, hoe dan? Hoe heb ik het soms dan toch met u? Jongens en meisjes, ik neem even zomaar een gezinnetje in gedachten. Die zitten aan tafel en ze wachten er op één. En dat doen ze wel vaker bij hem of bij haar. Laten we zeggen dat het een hem is. 5 minuten gaan voorbij, 10 minuten gaan voorbij. En een van de kinderen aan tafel zegt, waar zou die nou toch blijven? En dan zegt moeder, zomaar een denkbeeldige naam hoor, echt waar. Leer mij Jan kennen. Dan bedoelt ze er eigenlijk mee. Ja, ik ken hem eigenlijk best wel heel goed. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Die is weer iemand tegengekomen onderweg. Hoeft niet altijd negatief te zijn. Of die is de tijd vergeten omdat hij zo gruwelijk van zijn werk geniet. Zo zou je het thema ook kunnen zien, gemeente. Leer mij God kennen. Met een veronderstelling van, die weet wel wat ik nodig heb, ook al begrijp ik hem niet. Die heeft blijkbaar wel goede redenen om te wachten met het verhoren van mijn gebed. Leer mij God kennen. En dan niet, hè, vanmiddag als een dogmatisch betoog. Ik zal het u eens even vanaf de kansel als de man Gods precies duiden, heel genuanceerd en zwart-wit, als u dit en dat dan. Nee, ik mag u bij de hand nemen als verbi divini ministre, dienaar van het goddelijke woord. Ik neem u bij de hand en mag u meenemen door die Bijbelgedeeltes heen en jou ook om te laten zien, ook in het leven van mensen van toen, hoe het eraan toe gaat als je God vertrouwt. Leer mij God kennen. De God van die vrouw uit Sunem. We kwamen haar tegen in 2 Koningen 4. Ik heb het helemaal gelezen zodat ik er nu kort over kan zijn, maar ik haal het even terug. om haar een soort, ja, even uit te schilderen. Vermogende vrouw. Een vrouw die ook echt van wanten weet, in positieve zin. Verantwoordelijkheid neemt, keuzes maakt. Misschien wel meer als haar man, als ik het goed heb gelezen. Nergens wordt daar afkeurend over gesproken, overigens in dit gedeelte. Een vrouw die ook meer als haar man oog heeft voor het nut van een man van God dichtbij. Dat was natuurlijk toen allemaal net even wat anders als vandaag de dag, hè? U heeft een eigen ouderling die u kunt benaderen, een eigen predikant. We hebben elkaar als gemeente. We hebben talloze activiteiten en ontmoetingen. Het was daar en toen toch even anders in de tijd die het Twee Koningenboek beschrijft. En deze vrouw, die weet hoe belangrijk het is om de wil van God te ontdekken, niet door middel van een visioen, maar iemand die helpt om het woord van God dichtbij te brengen. Nou, kort en goed, tussen die twee ontstaat een bijzondere band tussen Elisa en die vrouw. En Elisa laat het namens Gehazi nog eens vragen, wat kan ik terugdoen voor dat royale gebaar dat ik hier een eigen vertrek heb in huis? Nou, dan komt het hoge woord ze natuurlijk uit. Ze zou zo graag een kind ontvangen. Maar dat lukt niet. Zomaar op een dag gebeurde dat eeuwen terug. Als ik dat eens probeer toe te passen in onze tijd. Zomaar op een dag in je leven. Dat je geconfronteerd wordt met iets wat niet lukt. Misschien is het sluitstuk van maanden, van jaren. Je loopt vast. En dan wordt er gepreekt. Komt er een zin in een gebed voorbij. En je weet niet hoe je het moet duiden. Is het dan misschien toch waar? Gaat het dan toch beter? Is het dan toch een uitweg? Hoe moet ik dit duiden? Je wil jezelf toch ook niet te veel hoop geven? Want ja, als er gepreekt wordt of er wordt een stukje gelezen op huisbezoek. Of je ontmoet een vriend die ja een gebeurtenis vertelt die heeft meegemaakt. Waarvan je denkt, hé, wat is dit? Je wil niet te veel en te snel hoop krijgen, toch? Dat merk je bij die vrouw ook. Lieg alsjeblieft niet tegen me. Ik wil het heel graag, maar stel dat het niet zo is. Dat zal een teleurstelling zijn. Je kunt soms bang worden van die belofte van God soms ook. Hè? Van die mooie zegeningen die in de Bijbel staan. Dat je denkt, ja, ik kan ze wel op mezelf toepassen, maar ik heb al vaker mijn neus gestoten. Dat kan dus, hè. Dat gebeurt. Maar toch heeft Elisa recht toe recht aan gezegd, over een jaar heb jij een kind. Nou, mooi. Mooi dat ze er ook hier vanmiddag zijn, hè. Die weten dat soms met lang wachten. En niet alleen als het gaat over de kinderzegen. Maar ook als het over andere dingen in je leven gaat. Dat je met lang wachten en geduld weet. Wees sterk, houd moed, wacht op de Heere. Hij zal komen. En zo hij wegblijft, blijf hem verwachten. Leef als een rechtvaardige door het geloof. Dan krijg je iets van God. En dan gaat het weer mis. Ik vind het zo aangrijpend, gemeente. Er wordt ook niet allemaal uitgelegd, hè, waarom dat dan allemaal gebeurt. Maar het is zo herkenbaar dat het dus ook niet altijd uit te leggen is. Dan denk je, als je dan één kind van de Heere ontvangt en je bent er goed voor. En dan, nou ja, dat jongetje is niet eens zo oud geweest. Waarschijnlijk zonnesteekt, hij grijpt naar zijn hoofd. En zijn pa zegt, breng hem naar zijn moeder. Ongelooflijk. Hij sterft op haar schoot. Hoeveel zijn er vanmiddag die iets van die ervaring herkennen? En dan niet letterlijk misschien ook dat kan, hè? Heren, waarom moest ik het onvoldragen leven aan u teruggeven? Waarom is het dan überhaupt ontstaan en verwekt? Wat is het nut van die dingen? Maar ook op andere gebieden. Dat je letterlijk met iets op schoot zat. In je hart geborgen. En het brak, het ging kapot. Je dacht dat het van God was. En dat was het ook. toch moest je teruggeven. Die vrouw. Wat een zorg kan er in een mensenleven niet te neerdrukken. En dan maakt zo'n gedeelte ook best wat los, dat weet ik. Dat kan bijna niet anders. Want als vanzelf weet je, ja, we weten hoe het afloopt. We hebben dat doorgelezen. Maar het is niet vanzelf gegaan, hè? Elia was dan een man van God. Maar als die vrouw, terwijl haar kind gestorven is, met een enorme sneltreinvaart, hè, terwijl die ezelin wordt aangejaagd, met haar nood naar Elisa toe gaat, dan blijkt dat Elisa niet weet wat er gebeurd is. God heeft het me niet bekendgemaakt. Hij moet vragen wat er aan de hand is. En dan zegt ze, het is shalom, het is wel, het is goed. It's well with my soul. Toch wel. En tegelijkertijd houdt ze hem er wel even fijntjes aan. Weet u nog? Ik zei het toch. Lieg niet tegen mij. Je proeft de pijn. Waarom krijg ik iets en neemt u het weer van me af? Na dat indrukwekkende wonder, wat heel beeldend wordt beschreven, gaat de jongen niezen 7 maal. Niet geheel toevallig natuurlijk. En krijgt ze de jongen terug. Punt. Mooi verhaal. Niet 1 op 1 over te zetten naar deze tijd. Als je maar goed aanhoudt bij de man van God, als de dominee maar veel bidt, dan zijn er geen kinderloze echtparen meer. Zo biblicistisch mogen we daar niet mee omgaan. Maar het schetst wel iets, hè, van een mensenleven in de gebrokenheid. Dat het nodig heeft dat God door een man, een vrouw, een vriend, een vriendin, een gemeentelid, van zich laat horen en weten. Dat je weet, ik heb iemand op mijn pad gekregen die mij helpt om daarbij ook de weg van God te gaan. Mooi. Maar in 2 Koningen 8 blijkt dat God geen punt heeft gezet. We merken aan alles dat die man niet meer in beeld is. Waarschijnlijk is hij gestorven. Hij was ook een stuk ouder, hebben we gelezen, dan die vrouw. Maar die vrouw, we komen haar tegen in 2 Koningen 8. En daarvan lezen we dat Elisa tot haar heeft gezegd: sta op en ga, jij en je gezin, en ga elders verblijven als vreemdeling, want er komt een hongersnood van 7 jaar in het land. Ja, je kunt er allerlei vragen bij stellen. Waarom gaat Elisa nou alleen naar die vrouw? Waarom wordt zij er nou uitgekozen en blijven die andere mensen honger lijden? Je kunt het ook andersom lezen. Wat er allemaal bij die andere mensen gebeurd is, dat is niet in de Bijbel terechtgekomen, maar dit wel. God heeft oog voor een vrouw die geen man meer heeft. En die het ongelooflijk zwaar had gekregen als ze samen met haar jongen in de hongersnood was gebleven. En dan komt Elisa opnieuw in haar leven. Wat een zorg van God. En hij zegt, sta op en ga heen. Ik dacht bijna, hè, bij de voorbereiding. Nee, ik dacht het helemaal, moet ik zeggen. Bij de voorbereiding. Je denkt iets nooit bijna, hè? Dan heb je het al gedacht. Ik dacht, die vrouw krijgt het toch ook wel steeds keurig op haar bordje. Als dat nou in mijn leven zo ging. Precies op het juiste moment komt er je iemand vertellen, nou mag je gaan verhuizen. Dat is beter, in deze fase van je leven, ga. Ik denk, nou ja, zo makkelijk is het ook weer niet, want Elisa zegt, sta op en ga heen. Hij zegt niet, sta op en ga heen en ga naar het land van de Filistijnen. Nee, dat is de keus van die vrouw zelf geweest. Hij zegt alleen, je moet nu hier weg. Het gaat hier niet goed, 7 jaar lang. Vertrek. Sta op en ga. En die vrouw neemt haar verantwoordelijkheid. Zoals dat heel vaak in de Bijbel zo is. Bij Abraham. Sta op en ga. Ja, waarheen dan? Ja, zoek het uit. In het vertrouwen op God. Maar niet alles komt met een briefje uit de hemel gedwarreld. Je mag ook je verstand gebruiken. Leer mij God kennen. Hij bewaart je. Zoals hij heeft beloofd voor het kwaad. En als het kwaad je treft, mag je me eraan houden. Heere, zelfs bij het water van mijn doop, of het nu was als kind of als volwassene, of beide, u hebt bij het water van de doop beloofd, als je gaat door het water, het zal je niet zo overstromen dat je verdrinkt, al ga je door het vuur, de vlam zal je niet aansteken, want ik ben de Heere, jouw God. En als je dan niet weet hoe je moet gaan, dan mag je keuzes nemen in het vertrouwen dat hij meegaat. Ook als je soms een weg bent ingegaan waarvan je halverwege denkt, ik moet weer terug. Dan is hij er ook bij. Dat zie je ook bij deze vrouw. Wonderlijk. 7 jaar lang zoekt ze haar heenkomen meer zuidelijk. Bij het land van de Filistijnen. Dat behoorde ook nog bij het beloofde land Kanaan. Stond ook onder curatelen van Israël. Daar was er blijkbaar geen hongersnood. Ze heeft een plek gevonden om daar als vreemdeling te verkeren. Wat een wonder, hè, dat haar jongen niet heeft gedacht. Hé, die cultuur hier in deze hoek van het land, mama, die vind ik veel fijner. Ik blijf hier. Nee, straks keren ze beide terug. Een noodoplossing. Maar God heeft het willen gebruiken. Nou, en dan na verloop van die 7 jaar dat de vrouw uit het land van de Filistijnen terugkeert, gaat ze erop uit om de hulp van de koning in te roepen. Dat lijkt bijna 1-op-1, hè, van nou, ze komt weer in haar eigen land bij Sunem. En terwijl ze nog bepakt en bezakt zijn, en geeft ze de opdracht om de ezelinnen meteen maar langs het paleis van de koning te laten gaan, regelen we gelijk even dat ik weer in mijn eigen huis terecht kan. Nou, het woordje wat gebruikt wordt voor te hulp roepen is kermen, schreien. De meeste verklarers zijn het er wel over eens dat ze zeer waarschijnlijk dus eerst bij haar eigen huis met het aangebouwde bovenvertrek van Elisa er nog op is aangekomen en heeft gezien, hé, er is iemand anders in mijn huis gaan wonen. Er is iemand anders op mijn akker gaan zaaien. Ze kwam thuis, maar het was niet meer zoals het was geweest. En dan komt ze bij de koning. Ik zal zo uitleggen waarom dat dan wel een hele normale manier van doen was in die tijd. Om dan naar de koning te gaan. Als iemand anders je bezit had ingenomen. Maar nu neem ik u mee naar vers 4 en dan komen we bij het tweede punt van de preek. De knecht, leer mij God kennen. Wat is hier aan de hand? Die vrouw komt terug. Die komt bij het paleis. En dan neemt de schrijver van 2 Koningen 8 ons in gedachten mee naar een kamer in dat paleis. En dan zien we het zo voor ons. Daar heb je de koning. De meningen verschillen. Is het Joram geweest of Jehu? Ik denk zelf die laatste. Omdat het meteen in hoofdstuk 9 ook over hem gaat. Er zijn meer argumenten te geven, maar laat ik nu even rusten. Ik zie daar de koning staan. En met wie, jongens en meisjes, staat hij daar nou te praten? Ik vind het terecht dat de HSV, hoewel het er niet staat, op grond van de context, dat woordje heeft toegevoegd. De koning was nu juist op dit moment, in gesprek met Gehazi. Gehazi? Zie hoe bijzonder het is dat 2 Koningen 4 en 2 Koningen 5, die vrouw en die knecht hier ineens samenkomen. Want van die vrouw kun je nog wel denken, natuurlijk, als God al zoveel voor haar had betekend in hoofdstuk 4, dan wil hij dat ook nog wel een keer doen in hoofdstuk 8. Hij laat niet los de werken van zijn handen, toch? Toch? Geloof je dat? Maar de andere kant is ook waar. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wie tegen hem ingaat en ook nog eens publiekelijk de zaak van God tussen aanhalingstekens heeft gezet, zoals Gehazi dat heeft gedaan, die wordt niet beloond. Dan laat God ook zijn bedreigende woorden niet los. Dan doet hij wat hij heeft gezegd. Gehazi is melaats geworden. Is dat genade of niet? dat die man dan toch blijkbaar ergens weer is aangesteld. Dat hij geen ontslag heeft gekregen. Nou, zeggen anderen, dat kan natuurlijk niet. En het is opvallend dat zelfs goed gereformeerde mensen, zo kwam ik achter, ineens bijna bijbelkritische toeren gaan uithalen. Als het spannend wordt, als God echt genadiger blijkt te zijn dan je denkt. Het verbaasde mij dat sommigen ineens zeggen, ja, dat is een andere manier van redactie. Dit is niet chronologisch beschreven, hoofdstuk 8 vond eigenlijk plaats in hoofdstuk 4. Met andere woorden, Gehazi, die kan natuurlijk niet meelaats nog door God gebruikt zijn. Die kan niet eerst door hem gestraft zijn en daarna nog gebruikt worden. Nee, dit heeft allemaal nog voor zijn meelaatsheid plaatsgevonden. Want kijk maar, hij is nog gewoon in dienst. Ja, maar de Bijbel is niet gewoon, gemeente. De Bijbel is een heel akelig boek voor burgerlijke gereformeerde mensen die niet weten wat genade is. Doet het er dan niet toe wat Gehazi heeft gedaan? Natuurlijk wel. Hij is niet voor niets meer laatst geworden. Wat betekent dat dan dat het ineens helemaal over en uit is? Dat deze man die in een opwelling te ver is gegaan, onbruikbaar is geworden? Ja, zegt er een jongen, maar dominee, ik zit wel met een probleem. Als hij dan nog steeds meer laatst is. Ze moesten toch altijd roepen, meer laatst, weg. Het is besmettelijk, het is onrein, je mocht niet in de gemeenschap komen. Kijk, dat Naaman dat nou niet wist en naar Elisa ging, dat kan me voorstellen. Dat was een heiden, maar Gehazi niet. En die koning ook niet. Dus als die melaats is geworden, ja, toch lezen we in Leviticus 13, dat als iemands huid helemaal wit was geworden, hij niet meer onrein was. Dan was er ook geen gevaar meer voor besmetting. Dus als je nog in de beginstadia zat en de wonden open gingen, dan moest je ver weg blijven van de gemeenschap. Dan was het onrein om aangeraakt te worden. Dan was je ook cultisch onrein. En dan was je ook besmettelijk. Maar in Leviticus 13, vers 13, laat ik er maar het vers bijnoemen voor degene die zeggen, wat zegt hij nou? Die beschrijft dat als iemands huid helemaal wit geworden was, dat hij als melaatse rein was. Nou, laat nou net van Gehazi in 2 Koningen 5 staan. Witter dan sneeuw kan het niet zijn, hè? Hij was wit als de sneeuw. Kan dus zo zijn, gemeente, dat deze man deze straf van God heeft gedragen. Heel zijn leven lang. En dat ongelooflijk veel impact heeft gehad in zijn nageslacht. En dat hij toch, was hij er in dood dan ook bij in 2 Koningen 6? Er wordt geen naam genoemd. Maar wel de knecht van de man Gods. Is die er hier bij name gewoon bij? Het kan, hè? Het is ook zo'n bemoediging, gemeente. Als het misgegaan is in je leven. Ik kijk maar eventjes een beetje omhoog. Maar u weet wel, toch? Dat er ook mensen zijn, u kent u zelf toch? Die als ze hun levensboek terugbladeren denken, ik kom er nooit vanaf. En ik zie het terug bij mijn kinderen. Ik ben te laat begonnen met christelijk opvoeden. O God, leer mij u kennen. Nou, zegt de Bijbel. Kijk eens, Gehazi. Dal van inzicht, zegt de ene vertaler. Nee hoor. Dal van gierigheid, zegt de andere vertaler. Het is maar hoe je het ziet. Wat een inzicht in de genade van God. Dat deze man als de knecht van de man van God toch een plekje heeft gekregen om te dienen. Misschien niet meer voor het grote publiek, maar gewoon stil in de kamer bij de koning. Niet onbruikbaar. Geen misbaksel. Al was die melaats. Is dat genade of niet? Nee, niet om de zonde van deze man of de zonde van wie dan ook maar goed te praten. Integendeel. Maar wel om te beseffen wie God echt leert kennen ziet. Dat hij mensen met een plekje. Mensen met littekens. Mensen met een verleden. Niet zomaar aan de kant zet. Was het niet Jacob, weet u nog, ouderen, van de oudere ochtend, die op zijn sterfbed, vlak voordat hij zijn voeten bij elkaar legde en de geest gaf, was hij het niet die tegen Juda zei, Juda, jij bent het. Juda? Jozef toch? Jacob? Geef hem eens een por, die man is al een eind heen. Die is niet helemaal helder meer. Hij is helemaal helder. Profetie. Juda, jij bent het. Ja, maar Juda heeft toch met Tamar... Ja, ik ga niet in detail. Maar u weet het toch wel. Gehazi, ik sla jou niet over. Jij mag dienen. En ook nog van betekenis zijn. Want wat is Gehazi aan het doen? En dan gaan we naar het derde punt van de preek. Het moment wat hier te sprake wordt gebracht. Gehazi is bij de koning. En hij is daar als de knecht van God. Het staat er nadrukkelijk bij in vers 4. En de koning zegt tegen hem. Vertel mij toch eens al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. Dat is trouwens een van de argumenten waarom ik denk dat het koning Jehu is. Want koning Joram, ja, die was al zo vaak opgetrokken met Elisa. Zou een hele vreemde vraag zijn geweest van vertel toch eens wat er is gebeurd. Want er was die toen ook bij. Jehu niet. Die heeft het weer doorverteld gekregen. Vertel nog eens die grote dingen die Elisa heeft gedaan. Wat mooi, hè? Dat als je van die plekjes in je leven hebt, dat je niet voor iets zingt, denk niet meer aan de zonde van mijn jeugd. Dat er andere mensen zijn die vertellen, vertel mij nog eens van de grote daden van de Heer. Dat je doorgeefluik bent op je werk, in de kerk, in de opvoeding, in deze maatschappij. Doorgeefluik van de grote dingen die gebeurd zijn. En dan doet hij daar zijn taak en dan breekt het moment aan. En het gebeurde. Terwijl hij de koning aan het vertellen was hoe Elisa een dode levend gemaakt had. Wat een wonder, hè? Wat ook een bewijs voor de koning dat Elisa niet zo'n enorme superheld was. Maar dat de God van Israël een God is van wonderen. Wat hebben ook de hooggeplaatsten dat nodig, dat getuigenis. Dat het niet te regelen is en te fixen. Met dat wat wij er met elkaar van maken. Maar alleen op grond van dat heerlijke ingrijpen van God. Dan komt het goed met ons land. Dan alleen. Nou, en als we het daarover hebben. Zie, de vrouw van wie hij de zoon levend had gemaakt, kwam de hulp van de koning inroepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. Komt die vrouw binnen en Gehazi zegt, koning, mijn heere koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon die Elisa levend heeft gemaakt. Dat kan toch geen toeval zijn? Het kan toch ook geen toeval zijn dat u hier vanmiddag bent terwijl deze preek wordt gehouden? Het kan toch geen toeval zijn dat op momenten in je leven waarbij je keuzes moest maken, waarbij je vragen werden gesteld, waarbij je het lastig had, mensen op je pad komen waarvan je mag concluderen, heren, u bent echt goed voor mij. U weet precies wat ik nodig heb. Ik niet. Ik denk eerlijk gezegd, Heere God, dat ik dat beter weet. Als ik zeg dat u traag bent met verhoren. Dat ik vraag, hoe lang nog, heren? En waarom dan? Allemaal terechte vragen. Maar leer mij erop te vertrouwen dat niets toevallig gebeurt. De man die wij al lang hadden afgeschreven en die achter de coulissen zou verdwijnen, is aan het vertellen hoe groot God is. En de vrouw die 7 jaar lang uit beeld is verdwenen en een levend bewijs is van hoe groot God is, komen samen in de kamer van de koning. En die vrouw mag het zelf vertellen. De koning ondervraagt haar. Nou, en Gehazi zal het best leuk hebben gedaan, hè, met eerbied gesproken. Die zal het echt wel zijn best hebben gedaan om te vertellen van dat wonder. Maar als je als moeder gaat vertellen wat het is om je kind uit de dood terug te krijgen, dat heeft zo'n impact. En dan kom ik nog even terug, zoals beloofd. Bij dat punt van waarom komt die vrouw nou bij de koning met haar probleem? Nou, dat was de terechte weg. Ze stond bij het juiste loket. Ze was 7 jaar weg geweest. Maar in het Oude Oosten, en zeker bij de wetgeving van het volk Israël, was het land dat je bezat voor eeuwig jouw bezit. Het kon soms worden afgestaan en om bepaalde redenen worden afgenomen. Maar dan was er altijd na 7 jaar het jubeljaar. Dan kreeg je terug wat van jou was. Na 7 jaar komt ze terug en heeft de ander haar bezit genomen. En ze roept om recht. Ze gaat naar het hoogste gezag. Nu gaat ze niet allereerst naar God. Ze gaat niet allereerst naar Elisa. Maar ze gaat gewoon de weg die ze moet gaan. Ze houdt de koning ervoor verantwoordelijk. En ze vertelt haar verhaal. Hier sta ik. Ik ben 7 jaar weg geweest. Dat moest van God. De hongersnood is voorbij. Ik wil weer terug naar de plek waar ik mijn kind heb gebaard. En waar ik hem uit de dood heb teruggekregen. Ik wil terug naar de plaats waar mijn man is gestorven. Waar ik groot gekomen ben. Het zijn niet zomaar even dingen, hè? En de koning hoort haar verhaal. En hij geeft er meteen een minister mee, zouden wij zeggen. En ze krijgt alles terug wat van haar is. Zelfs het vruchtgebruik van 7 jaar. Wat een moment. Geliefde gemeente, ik kan niet alles afhechten in 1 preek. Maar je zou de gedachte kunnen krijgen met alle haken die er ook in deze geschiedenissen zitten, die je herkent. Ja, vrouw. Mooi. Mazel. Mazel tov, zeggen ze dan in het Hebreeuws. Wat een zegen. Maar als die 7 jaar nou 14 jaar zijn. Wat als je meer dan 7 keer geklopt hebt aan het loket? Wat zijn er niet de schandalen geweest in de kerk? Echt niet alleen maar in de politiek. Echt niet alleen maar over toeslagen. Mensen die hebben geroepen om recht en er werd een andere kant op gekeken. Mensen die hebben gezegd, bepleit mijn zaak. Ik vraag niet om iets wat te hoog is. Ik vraag naar wat ik recht op heb, waar ik behoefte aan heb. Mensen die thuis willen komen, mensen die gezien willen zijn. Hier is er een koning, godzijdank, die de nood serieus neemt. En als er in uw leven mensen zijn die dat hebben laten vallen, dan kan ik dat uiteraard niet oplossen in 1 preek. Maar het zou wel heel raar zijn om nu amen te zeggen. We hebben het gehad over de vrouw, we hebben het gehad over de knecht. En we hebben het gehad over het moment. Maar jongens en meisjes. Maar over wie hebben we het nog niet zoveel gehad in de preek? Zijn naam is Jezus. Hij werd geboren uit een meisje waarvan de mensen zeiden, die heeft met Jozef. Nee, zeg, anders is van een Romeinse soldaat geweest. Want Jozef die wilde er verlaten. En hij trok een spoor als de koning van Israël. Een spoor van recht. Hij praatte niet goed wat krom was. Maar hij werd zelf krom gemaakt. Aan een kruis gehangen. En hij heeft de gelijkenis verteld van die weduwe, weet u wel. Die constant pleitte, doe mij recht. En hij heeft gezegd, dat is het geloof waar ik naar op zoek ben. Als ik als zoon van de mensen weer terugkom op de aarde. En ik zal dat gebed komen verhoren. Houd mij eraan. Er komt een dag dat je je kind terugkrijgt. Er komt een dag dat je weer volmaakt vrouw bent, man bent, naar mijn beeld. En dan mag je het hele vruchtgebruik, wat je al die jaren in je leven niet hebt ontvangen, incasseren. Dan zul je nooit meer tranen hebben. Werp onderweg daarnaartoe. Maar al je bekommernis op God, want hij zorgt voor je. Wees nuchter en waakt. Ook vandaag gaat de duivel rond als een briesende leeuw. Maar hoewel het pad niet zonder dalen is en je huid niet zonder rimpels, hoewel miskenning, spot en onrecht soms je deel is, zing het dan maar met Horatio Spafford. It is well with my soul. En eenmaal komt die dag dat ik al mijn zorgen inwissel voor alleen maar zegen. Waar ik de kruik uit Gods hand neem en zie, het is echt waar, Abba. U heeft al mijn tranen in uw fles verzameld. En dan mag je die kruik aan stukken slaan. En dan gaan al die tranen die je hier hebt gehuild als een dankoffer over de voeten van Jezus. Dank u dat u overwinnaar bleek te zijn. En ik thuis mag komen in heerlijkheid. Dat had u mij beloofd. Amen. We zingen nu het 10e vers van Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood.